Wij vervolgen onze prekenserie over het boekje Esther. En we lezen deze middag Esther 2, vers 1 tot en met vers 20.
Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden: men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koningskrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegei, des konings kamerling, bewaarder der vrouwen, en men geve haar haar versierselen. En de jonge dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem, met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de zoon zijns ooms. Want zij had geen vader, noch moeder. En zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters tezamen vergaderd werden op de burg Susan onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des koningshuis onder de hand van Hegai, den bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen, en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning. Al wat zij zeide werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen onder de hand van Sahagas, de kamerling des konings, bewaarder der bijwijven. Zij kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte dat zij tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis, in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust, en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Toen ten andere malen maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Want Esther deed het bevel van Mordechai, gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd.
De tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Esther 2. We staan stil bij dat wat we hebben gelezen en ik zet nog een streepje in vers 4. Daar lezen we de reactie van koning Ahasveros op het plan als het gaat om het zoeken van een nieuwe koningin. Het voorstel wat hem wordt gedaan, dan lezen we in het slot van vers 4 deze woorden. Deze zaak, deze woorden nu was goed in de ogen des konings en hij deed alzo. Dat is de houding van Ahasveros. En vers 10 wijst ons op de houding van Esther. Esther had haar volk en haar maagschap, haar afkomst niet te kennen gegeven. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van operatie Barbarossa gehoord? Nee, operatie Barbarossa heeft niets te maken met het ziekenhuis, met een of andere operatie. Nee, operatie Barbarossa heeft te maken met geschiedenis, met de Tweede Wereldoorlog. Het is een codenaam voor de aanval van Hitler op de Sovjet-Unie. In juni 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie binnen, de Russen aan. En hij wilde zo snel als mogelijk dat gebied veroveren, want dan had hij meer graan en dan had hij meer olie en dan had hij de beschikking over meer grondstoffen. En toen Hitler Rusland aanviel, toen leek dat allemaal heel erg voorspoedig te gaan. Ja, de Duitsers waren aan de winnende hand, ze veroverden grote gebieden, ze waren sterker. Maar na een paar maanden werd dat anders. De Russen die riepen nieuwe soldaten op. De Duitsers waren moe, hadden niet zoveel brandstof meer, niet zoveel munitie meer. En de koude winter brak aan. En uiteindelijk leidden de Duitsers grote verlies. En moesten ze zich terugtrekken. Operatie Barbarossa was mislukt. Maar we lezen vanmiddag verder in het boekje Esther. En koning Ahasveros, die heeft ook een operatie Barbarossa op touw gezet. Vorige week hoorden we al dat hij een feest hield, omdat hij mensen achter zich wilde krijgen voor zijn veldtocht tegen de Grieken. En hij is gegaan met een groot leger naar Griekenland toe. En dat leek heel goed te gaan. Ze waren sterker, de Perzen. De Grieken werden teruggedrongen. Ze waren aan de winnende hand. Maar toen veranderde dat. En uiteindelijk liep operatie Barbarossa ook voor Ahasveros op een grote teleurstelling uit. Een grote nederlaag uit. Nou, als we koning Ahasveros in hoofdstuk 2 tegenkomen, dan is hij teruggekeerd van de tocht tegen de Grieken. Een vernederende tocht werd het voor hem. Hoe komen we hem tegen als iemand die heimwee heeft naar Vasti? Naar de koningin. Hij verlangt naar een vrouw die hem troost, blij maakt, opbeurt. En dat zorgt ervoor dat er een actie wordt gestart om een nieuwe koningin voor hem te zoeken. En daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is de zoektocht naar een nieuwe koningin. De zoektocht naar een nieuwe koningin. We letten op de keuze van Ahasveros. De keuze van Esther. En de keuze van God. De keuze van Ahasveros. De keuze van Esther. En de keuze van God. Ja, daar zit hij. Koning Ahasveros. Hij heeft het lastig. De oorlog tegen de Grieken heeft hij verloren. En hij heeft ook geen vrouw meer. Nou ja, geen vrouw. Hij heeft een hele harem. Maar het punt is, hij heeft geen belangrijke nummer 1 meer. Er is geen koningin meer. De plek van Vasti is vakant. En Ahasveros denkt terug. Hij denkt terug aan Vasti, wat ze heeft gedaan en wat hij heeft gedaan en hoe hij erop reageerde. Wat was die kwaad geweest? Woedend was hij. Maar nu, zegt hoofdstuk 2 vers 1, nu is zijn woede, zijn grimmigheid gestild, gestild. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als in Genesis 8, waar het gaat over het einde van de zondvloed. Wat gebeurde er? Dat weten de jongens en de meiden ook wel. Het water dat op was gekomen, dat was weer gezakt. Nou, zo is ook de woede van Ahasveros gezakt. Zijn woede was opgekomen zoals het water bij de zondvloed was opgekomen, omhoog was gekomen, heel hoog kwam. Maar daarna zakte de waterstand weer. Nou, zo is ook de boosheid van Ahasveros gestild, gezakt, bedaard. Hij had vast die weg gestoten. En dat was in een wet vastgelegd. In een wet van Mede en Perzen. En die kon hij niet meer ongedaan maken. Althans, later in het boekje komen we het nog tegen dat je wel kunt reageren op een wet van Mede en Perzen. Om toch nog te proberen wat dingen recht te zetten. Ahasveros die denkt terug aan Vasti. Heeft hij daarover gepraat? Aan tafel misschien met zijn dienaren. Ja, jongen, dat was dat nou wel zo verstandig van mij geweest om die Vasti weg te sturen? Als de mensen om Ahasveros heen doorkrijgen dat de koning aan Vasti zit te denken en haar misschien wel terug hebben, dan gaan er direct allerlei alarmbellen bij hen rinkelen. Alarmbellen? Ja, want zij hebben de koning geadviseerd om Vasti weg te sturen. En als de koning op wat voor manier dan ook terugkomt op zijn eerdere beslissing, dan zijn zij het haasje. Dan ziet het er niet goed voor hen uit, dan zal hun hoofd rollen. En daarom willen ze de gedachten van de koning sturen. En onmiddellijk grijpen ze terug op Esther 1. Weet u nog, koning, wat besloten is? Er moet voor Vasti een ander komen. Wordt het nou niet de hoogste tijd om daar eens werk van te maken? En hoor eens, wij hebben wel een idee. En ze leggen een plan op tafel. En ja, dat is wel opvallend. Ze zeggen niet wat in Esther 1 vers 19 nog wel is gezegd. Ze laten de toevoeging, als het u, o koning, goed dunkt, achterwege. Ze zeggen, koning, u moet dit en u moet dat. En Ahasveros stemt ermee in. Onze tekst, het slot van vers 4, zegt dat die woorden, dat voorstel, dat plan goed is in zijn ogen. En hij geeft akkoord, ja, zo moet het gebeuren. Ja, zeg je, maar wat is het plan dan? Nou, hou je vast. Dienaren van Ahasveros, die gaan het rijk door. Op zoek naar maagden, mooie meisjes. Die worden vervolgens bij Hegai gebracht in een vrouwenverblijf, waar ze 12 maanden lang, een jaar lang, een schoonheidsbehandeling krijgen om dan vervolgens 1 nacht door te brengen met Ahasveros. En na die 1e nacht gaan ze naar een ander verblijf. En als je indruk had gemaakt op de koning en hij je naam nog kon herinneren, nou ja, dan had je de kans dat je misschien nog eens bij hem werd geroepen. Maar anders dan moest je als weduwe, als wegwerpartikelen de rest van je leven slijten in de harem van de koning in een apart vrouwenhuis. Dat is het plan dat Ahasveros krijgt voorgeschoteld. En Ahasveros is het ermee eens. De keuze van Ahasveros is dus: zijn aanstaande vrouw, de nieuwe koningin, die wordt geselecteerd op haar uiterlijk, op haar lichaam, op het knap zijn. Dat criterium, dat kom je steeds tegen in heel hoofdstuk 2. Dus nee, het gaat niet om het karakter van de toekomstige vrouw, of de persoonlijkheid van haar, of de achtergrond van haar. Nee, het gaat om de juiste looks. De dienaren zeggen niet koning. Nou ja, wij gaan een nieuwe koningin voor u zoeken. En weet je wat ons betreft heel belangrijk is? Nou ja, dat ze trouw is. En dat ze lief is. En eerlijk. Oprecht. Sociaal. Spontaan. Verstandig. Humoristisch. Nee, de dienaren die peilen heel goed wat koning Ahasveros belangrijk vindt. En dat is het uiterlijk. Je leest ook nergens dat koning Ahasveros, als de vrouwen een schoonheidsbehandeling hebben gekregen en dan bij hem komen en hij hen ontmoet, dat hij het gesprek met hen aangaat en dat hij zegt, nou, laten we eens kennis maken met elkaar. Ik ben wel benieuwd wie je bent en waar je vandaan komt en wat je interesses zijn. Waar gaat het Ahasveros om? Ja, ten diepste om zichzelf. Hij vergaderde voor zichzelf allerlei jonge vrouwen. En dat woordje vergaderen dat je tegenkomt in vers 3... En in vers 8, ja, bij dat woordje vergaderen moet je niet denken aan een vergadering zoals wij die kunnen uitschrijven. Er is een vergadering en je zegt, nou ja, ik trek mijn jas aan en ik trek de schoenen aan en ik ga naar de vergadering toe. Ja, dan ga je op weg, vrijwillig op weg. Maar dat is hier niet het geval. Er wordt wel eens gezegd dat Ahasveros een soort van vergadering uitschrijft. Hè? Een misverkiezing Perzië. Ja, dat ligt toch wel wat anders. Want bij een misverkiezing kun je vrijwillig melden. Maar daar is bij Ahasveros geen sprake van. Je kunt beter zeggen dat er een razzia plaatsvindt. En wat een razzia is, dat weten de jongeren in de kerk wel. Bij een razzia werd in de Tweede Wereldoorlog allerlei mensen zomaar van straat geplukt, uit de huizen gesleurd en meegenomen door de Duitsers. Of je het nou leuk vond of niet. Of het nou uitkwam of niet. Dat maakte niet uit. Je moest mee. En dat gebeurt ook in Perzië. In totaal werden er volgens de Griekse schrijver Flavius Josephus 400 meisjes meegenomen. Maakt er niet uit of je verkeringen had of niet. Maakt er niet uit of je vader schreeuwde en boos werd en je moeder huilde. Het maakt er niet uit of je tegenstribbelde. Je moest meekomen. En alles was erop gericht om straks die ene nacht door te brengen met de koning waarvoor je mooi moest maken. Die koning die je nog nooit had gezien, die je niet kende, waar je niet verliefd op kon worden. Hem moest je behagen. Je moest een jaar, 12 maanden, je voorbereiden op het examen. Dat 's nachts werd afgenomen. En ja, daar kun je van alles over zeggen. Dit roept wel wat bij je op, of niet? Je zegt, wat gebeurt hier? En wat heeft die Ahasveros een absurde kijk op liefde en op relatie en op seksualiteit. En je zit misschien wel met kromme tenen in de bank en je wilt liefst opspringen en roepen. Hier neem ik afstand van. Wat is die Ahasveros een verschrikkelijke man. God heeft het niet bedoeld dat de vrouw een speeltje is voor de man die je daarna als oud vuil kunt wegwerpen. En je hebt gelijk. Maar eerst dit. En dan kijk ik vooral even naar de jongeren. Op grond waarvan bepaal jij je keuze als het gaat om je toekomstige man of vrouw? Ahasveros die kiest op basis van de begeerte van de ogen. Het gaat hem om het lichaam, het uiterlijk. En niet om, is ze sympathiek, is ze intelligent, is ze behulpzaam, is ze goed van karakter. Maar zeg eens, hoe is dat bij jou? Ook in onze tijd wordt er heel veel nadruk gelegd op het uiterlijk, op het mooi zijn, het aantrekkelijk zijn. En bij een trouwgesprek of bij een huwelijksjubileum vraag ik het nog wel eens. Hoe hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Wat trekt je in de ander aan? En dan is het toch wel op zijn minst eenzijdig. Als je dan zegt, ja, ik val op haar knappe gezicht, op haar mooie figuur, op zijn stoere uiterlijk. Is dat het dan? Ja, ik begrijp best dat je iemand kunt zien en dat er van begin iets begint te bruisen, iets wordt losgemaakt. Maar dat is toch niet het enige? Misschien voelde je eerst helemaal niet zoveel voor hem of haar. Maar je kwam in contact met de ander en je kwam in gesprek met de ander. En je ging de ander beter kennen. En toen begon er iets moois te groeien. Is het niet heel belangrijk om niet alleen op het uiterlijk gericht te zijn? Maar juist ook op het innerlijk te letten. Om te ontdekken, kunnen we samen gelukkig zijn? Kunnen we samen lachen? Kunnen we samen huilen? Kunnen we samen de Heere dienen? Wat is het mooi als je als jongere, ook als het gaat om het kiezen van je vrouw en man, je handen vouwt en vraagt, o God, wilt u mij iemand geven met wie ik u samen kan dienen? Zodat we ook in de omgang met elkaar uw liefde mogen weerspiegelen en elkaar mogen helpen uw weg te gaan. De spreukendichter zegt, en dat is een boekje wat vooral geschreven is voor jongeren, het uiterlijk, ja, niet onbelangrijk op zich, maar dat is niet alles. En de apostel Petrus schrijft, weet je wat een mooie vrouw is? Dat is niet een vrouw die helemaal behangen is met sieraden, beladen is met sieraden, maar die zachtmoedig is, vol van godsvrucht. Heb je zo'n vrouw? Waardeer haar. En dank God voor wat hij u gaf in haar. Of voel je de pijn hierover als het om deze dingen gaat? En verlang je dat je vrouw of misschien ook wel je man zich anders zal gaan opstellen in dit opzicht? Dat er iets van godsvrucht mag komen? Of is je echtgenootje ontvallen en mis je je man of vrouw? Of heb je nooit, terwijl je dat wel graag zou willen, een man, een vrouw ontvangen? Van die pijn weet de Heere ook. En op het gebed wil hij je kracht geven. Ja, zeg je, als ik Esther 2 lees, dan zit de verontwaardiging over de houding van Ahasveros me gewoon hoog. En ik begrijp die houding. Want het liefste zet je Ahasveros in de hoeken, geef je hem er van langs. Helemaal als je op je in laat werken wat in vers 19 staat. En er is onder uitleggers wat verschil van mening over hoe je die woorden nou moet opvatten. Zijn die woorden in vers 19 een samenvatting om nog eens een keer samen te vatten wat daarvoor is gebeurd? Om nog eens een keer de schoonheid van Esther extra uit te laten komen? Of moet je toch deze woorden chronologisch lezen? En is daarna, nadat hij Esther heeft gekozen tot koningin, en nadat we hebben gelezen dat hij Esther lief had, is hij dan nog eens een keer het hele rijk langs gegaan om allerlei meisjes te verzamelen? Komt er dan opnieuw een hele stoet aan jonge vrouwen naar hem toe? Nou, als dat laatst het geval is, dan laat het zien hoe de zonde van macht en begeerte hem in de ban heeft. En dat maakt het alles nog triester. En dat laat ook zien hoe de zonde werkt, want de zonde zegt nooit het is genoeg. Herken je dat? Kijk, Ahasveros, die kende de God van Israël niet. En de wet van God, daar had hij niks mee. Die kende hij niet, het was ook niet het richtsnoer voor zijn handelen. Hij maakte zijn eigen wetten en hij leefde zijn eigen leven. Hij maakte zijn eigen keuzes. Ja, maar misschien doe jij dat ook wel. Ja, je doet dat niet zoals Ahasveros in het openbaar. Je doet het stiekem in het verborgene. Maar in wezen heb je hetzelfde hart als Ahasveros. In gedachten schoof je iemand aan de kant die niet aan je wensen voldeed. Je bent egoïstisch geweest. Je hebt een ander geen recht gedaan. Je hebt niet het belang van een ander boven je eigen belang geplaatst. Je dacht, je handelde liefdeloos. Je keek met verkeerde intenties naar wat een ander had. Je keek met verkeerde verlangens naar een vrouw op je beeldscherm. En dat terwijl je in tegenstelling tot Ahasveros wel de goede wet van God kent. Nee, dan moet je de dingen die verkeerd zijn gegaan in je leven of verkeerd gaan niet vergoeilijken. Je moet er niet overheen stappen. Je moet het niet wegmoffelen. Je moet het niet gewoon vinden. Je moet het niet gaan gladstrijken. En je moet ook niet in de zonde blijven liggen. Nee, je moet opstaan. En naar de Heere gaan. En vragen om vergeving en zijn leiding. Heere, ik heb een ander tekort gedaan. Ik heb u tekort gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik heb uw wet geschonden. Schep mij een rein hart, o God. Help mij om het ook anders te gaan doen. Ahasveros kiest een koningin op basis van het uiterlijk. Uiteindelijk wordt dan Esther gekozen. Maar wie is zij? En hoe stelt ze zich op? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De keuze van Esther. Ja, Esther is een van die meisjes die wordt meegenomen. Vers 7 maakt duidelijk, ze is prachtig om te zien. En haar naam onderstreept dat. Want ze draagt een prachtige naam. Hadassah. Nou ja, ze draagt eigenlijk twee namen. Esther en Hadassah. Esther, een Perzische naam, Hadassa een Hebreeuwse, een Joodse naam. Ik kom straks nog even terug op die naam Esther. Nu leg ik even de vinger bij die naam Hadassa. Hadassa, dat betekent myrtebloem, myrteboom. Dat is een groene struik. Die groeit in subtropische landen. En die myrte, die ruikt heel lekker. Die geurt heel fijn. Nou, Esther is als zo'n geurende mooie myrte. Ja, zoals een myrte groeit in de diepte, in het dal, weet ook Esther van diepte. Gaat het ook met haar door het dal heen? Want wat lees je in vers 7? Tot tweemaal toe zelfs, dat ze geen ouders heeft, dat ze wees is. Van broertjes, van zusjes lees ik niet, maar zij heeft geen ouders meer. En Mordechai, dat is niet haar oom, zoals wel vaak wordt gezegd. Nee, Mordechai, dat is een oudere neef van haar, de zoon van haar oom. Mordechai heeft haar in huis genomen en haar opgevoed. En wat zal ze daar dankbaar voor zijn geweest? Want je merkt aan alles in dit hoofdstuk dat Esther met respect omgaat als het gaat om Mordechai. Maar als de dienaren van Ahasveros Esther in het oog krijgen, ja, dan is de boodschap helder. Meekomen jij. Want Esther is precies het type dat de koning zoekt. Dus ja, als het gaat om de keus van Esther, dan zijn we er snel over uitgepraat. Dan moet je zeggen, ja, ze had geen keus. Ja, toch maakt ze een keus hoe ze met de omstandigheden omgaat. Met de situatie. Haar keuze is dat ze zich laat leiden door het advies van Mordechai. En het advies van Mordechai is, Esther, mondje dicht. Niet vertellen dat je een Jodin bent. Dat je van Joodse afkomst bent. Houd dat geheim. Twee keer in onze tekst, vers 10, maar ook nog in vers 20, wordt dat Esther op het hart gedrukt. En Esther kiest ervoor om op dat punt anoniem te blijven. Waarom is dat? Schaamt ze zich voor haar afkomst? Of is het onverschilligheid van Esther zo, nou ja, wat maakt het eigenlijk uit wat voor afkomst je hebt? Of is het gevaarlijk? Gevaarlijk om te vertellen dat je een Jodin bent. Is het antisemitisme, Jodenhaat, wat straks in het volgende hoofdstuk opvlamt, is dat hier al een beetje sluimerend aanwezig? Ja, maar mag je wat zo wezenlijk is voor wie je bent en wat je gelooft, mag je dat wel verzwijgen? Is die houding van Esther, als je wat scherper kijkt, ook niet de houding die je al tegenkomt in haar familie? Haar familie die 60 jaar geleden de mogelijkheid had gekregen om terug te gaan naar Israël vanuit Babel. Er waren jaren daarvoor allerlei Joden meegenomen in de ballingschap. Maar op een gegeven moment was daar koning Kores, of Cyrus zoals die ook wel wordt genoemd. Die gaf toestemming aan alle Joden om weer terug te gaan naar Jeruzalem, terug te gaan naar Israël. Nou, niet iedereen deed dat. De opa en oma, de vader, de moeder van Esther, ze bleven in Babel. Was dat omdat ze daar een goede positie hadden gekregen? Was dat omdat ze zich thuis voelden in Babel? Hadden ze zich aangepast aan hun omgeving? En doet Esther dat ook nadat de Perzen de Babyloniërs verstoten hebben, verdreven hebben? Nou ja, hoe dat ook precies zit. Maar Esther doet haar naam, haar Perzische naam, Esther Era. Want Esther, ja, dat is ook een naam die ze draagt, betekent ster. En misschien moet je dan denken aan die myrtebloem, omdat een ster uit 5 schijven bestaat, 5 hoeken. Ja, een myrtebloem ook. Maar die naam Esther kan ook betekenen, ik zal mij verbergen. En ja, daar kiest Esther voor. Ze verbergt zich, ze verbergt haar identiteit. En het is waar, dat verandert straks het volgende hoofdstuk. Maar het is wel opvallend dat Esther hier in hoofdstuk 2 een hele andere keuze maakt dan Daniël. Daniël die weigerde in Babel, een heidense omgeving, voedsel te eten dat niet overeenkwam met de Joodse wet. Daniël die maakte er geen geheim van dat hij de God van Israël diende. Hij bad 3 keer per dag tot de God, ook al werd het hem verboden. En de vrienden van Daniël, ze weigerden te buigen voor het beeld van de koning, ook al werd het vuur van de oven extra warm gemaakt. Dus ja, hoe moet je die keuze die Esther maakt nou waarderen? Schiet Esther tekort door anoniem te willen blijven? Of is wat ze doet juist wijsheid? En toont ze haar identiteit straks op het juiste moment, op het moment dat het nodig is, en God het gebruiken gaat om zijn volk te redden? Nou ja, laten wij de keuze van Esther nou eens tegen onszelf houden, tegen onze keuzes. Vind je het prima? Als anderen niet weten dat jij naar de kerk gaat, gedoopt bent, in God gelooft. Ben je iemand die op je werk, op school, op de universiteit een statement maakt, of trek je liever terug in de schaduw? Zwijg je misschien omdat je bang bent buiten de boot te vallen? Pas je je zo goed en zo kwaad als het kan je aan de omgeving? Wat doe je de Heere dan niet tekort? Esther maakt de keuze om haar identiteit verborgen te houden. Ze blijft anoniem. Zoals ook God anoniem blijft in het boekje Esther, ook hier in Esther 2. Eigenlijk is die naam Esther een hele passende naam voor dit Bijbelboek. Verborgen, ik houd mij verborgen. Verborgen is God. En toch is zijn hand te zien. Het is net alsof je naar een schilderij staat te kijken waarop de naam van de schilder niet staat. Maar zou iemand die verstand van zaken heeft niet weten door wie het schilderij geschilderd is? Echte kennis die weet, ja, maar dat is een Rembrandt en dat is een Van Gogh. En dat is een helmmantel en dat is een Marius van Dokkum. Nou, met ogen van het geloof zie je dat God bezig is, ook in Esther 2... Esther moet de nieuwe koningin worden om straks het Joodse volk te kunnen redden. En daarom krijgt ze van die Hegai een voorkeursbehandeling. Ze krijgt, heel opvallend, vers 9, het beste plekje in het vrouwenhuis. Ze krijgt 7 kamermeisjes tot haar beschikking. Ze krijgt de mooiste kleren, de mooiste sieraden, het beste eten. Ja, ze wordt gewoon koninklijk behandeld. Ze maakt indruk op Hegai en op Ahasveros zelf. Gods hand zorgt ervoor dat Ahasveros haar uitkiest en uiteindelijk kroont tot koningin. En dan, ja, dan is er overal feest in Perzië. Dan wordt er een soort van koninginnedag gevierd. Ja, in Perzië zijn ze blij. Maar hebben wij ook niet alle reden om blij te worden? Blij te worden? Ja, als je let op wie God is en op wat hij doet. Als je let op de keuze van God. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De keuze van God. Kijk, die keuze van Ahasveros voor Esther. En Esthers keus om op dit moment anoniem te blijven. Dat heeft uiteindelijk alles te maken met de keus van God. Want God kiest Israël. En hij heeft zich verbonden aan dat volk. Hij is trouw aan hen. Hij beschermt hen. Hij zorgt voor hen. Toen in de tijd van Esther en ook vandaag, nu. En door een wirwar van vragen die je kunt hebben over de regering van God, loopt het hem niet uit de hand. Daar hoop ik een volgende keer wat meer de vinger bij te leggen. Maar nu wil ik vanmiddag vooral benadrukken dat God anders kiest dan koning Ahasveros. Kijk, God kiest niet het edele en het machtige, maar hij heeft het onedele, het zwakke uitverkoren. Daarom stuurde hij zijn zoon, de Heer Jezus, naar de aarde. In hem zie ik wie God is. En dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet. en wat voor huidskleur je hebt. Of je knap bent of minder knap. Dat doet er niet toe. Want het gaat Jezus niet om uiterlijke schoonheid. Hij zag om naar melaatsen. En wij zouden zeggen, nou ja, mensen, die huid is beschadigd en die zien er helemaal niet zo mooi uit. Hij zag om naar kreupelen, naar blinden, naar zieken, afgekeurde mensen. En hij trok hen tot zich. Koning Jezus is zo anders dan koning Ahasveros. Jezus doet wat Ahasveros niet doet. Ahasveros, ja, die zoekt de schoonheid aan de buitenkant. Ahasveros kiest wie de mooiste is, de knapste is. Maar kun je dat van de bruid van Christus zeggen? Nee, ik ben, als ik een gelovige mag zijn, ik ben geen aantrekkelijke bruid. Besmeurd met zoveel zonde. Ik heb het oordeel verdiend om weggestoten te worden door de koning. Ik sta schuldig tegenover hem. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Verzwijg dan niet je afkomst zoals Esther dat wel deed. Wees open. Draai er niet omheen dat je een kind van Adam bent. Ja, maar mag ik dan wel bij hem komen en tot hem naderen? Nou, wat denk je? Zegt God alleen knappe en keurige mensen mogen bij mij komen? Nee, God die zegt door zijn knechten, door zijn dienaren, ze verkondigen het u, dat zondaren die het verknoeid hebben en verprutst hebben, bij hem mogen komen. De grote koning die op de troon zit, die roept en die ontvangt zondaren. En nee, u hoeft geen schoonheidsbehandeling te ondergaan voordat u mag komen. U hoeft je niet op te knappen. En je hoeft jezelf niet te versieren om zijn liefde te kopen. Je hoeft niet naar de winkel toe om allerlei versierselen te kopen die komen uit de industrie van het werkverbond. Want die winkel, die is sinds Genesis 3 op slot gegaan. Die is gesloten. Maar op Golgotha heeft de Heer Jezus de kabinetten van het heil geopend. En kleding verdiend voor zondaren. Versierselen die hij je graag om wilt hangen. Hij wil je tooien. Met genade en vrede. En je mag het ontvangen. Uit genade. Gratis. Waarom dat is? Ik kan het u niet uitleggen. Dat is omdat hij zo'n goede koning is. De reden daarvoor die ligt nooit in mij. Die ligt altijd in hem, in hemzelf. In zijn liefdeshart, in zijn verkiezend welbehagen, in zijn ontferming. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven haar het leven gaf. En daarom kom, sta nou niet zo lang voor de spiegel naar jezelf te kijken. Maar kijk nou eens wie hij is. De koning die echt mooi is, zijn hart loopt over van liefde voor je. Gena is op zijn lippen uitgestort. Beantwoord zijn liefde. Geef je voor het eerst en opnieuw over aan hem. Want alleen bij hem ben je veilig. Ja, dan is de andere kant ook waar. Zonder hem ben je niet veilig. Want wie weigert naar hem toe te vluchten en aan zijn hand te gaan, die wordt straks, als die wordt ontboden aan het koninklijk hof weggestuurd. En gemeente, straks moeten wij allemaal verschijnen. Niet voor koning Ahasveros, maar voor de koning der koningen. En dan gaat het er niet om of je gewassen bent met mirreolie, maar dan gaat het erom dat je gewassen bent met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan gaat het er niet om dat je een mooie satijnen rok aan hebt, maar dan gaat het erom dat je bekleed bent met het bruiloftskleed van Christus gerechtigheid. Je kunt zonder genade deze koning niet onder ogen komen. Dan zal hij je moeten afwijzen. Dan zal hij je moeten wegsturen naar het verblijf, de gevangenis. Waar het koud en kil is, waar de duivel is. En daarom kom. Kom in het heden der genade tot uw koning. Nee. Gedwongen word je niet. Kijk, in Perzië werden alle mooie jonge vrouwen opgepakt. Ze hadden geen keuze, ze moesten mee. Maar koning Jezus dwingt u niet. Hij dringt wel aan. En door de Heilige Geest overtuigt hij en buigt hij je hart om. Zodat je wil gaan in de wegen van hem. Zodat je de Heer Jezus wil liefhebben en zijn liefde wil beantwoorden met wederliefde. Steeds weer opnieuw. En wat is het dan nodig dat de Heilige Geest mij steeds mooier maakt voor koning Jezus? En wat heeft hij daar een werk aan? Wat heeft hij er een werk aan om mij te reinigen? Wat heeft hij er een werk aan om mij te heiligen? Kijk, voorafgaand aan de ontmoeting met de koning was er een schoonheidsbehandeling voor de vrouwen. Een jaar lang, 12 maanden. Ze werden zo mooi mogelijk gemaakt voor de koning. Ze waren al mooi, maar ze moesten nog mooier worden gemaakt. Begrijp je de les voor het leven in de heiliging? Het gaat erom dat we steeds mooier worden. Voor hem. Dat hij steeds meer zijn beeld in ons gaat ontdekken. Het gaat erom dat we als klei in de handen van de pottenbakker ons laten kneden en vormen een vat tot zijn eer. Want de Heere bewijst ons geen genade, zodat we er wat op los kunnen leven. Ons eigen leven een beetje kunnen leven. Nee, de Heere geeft ons genade, opdat we des te meer, met blijdschap, in gehoorzaamheid, met toewijding, zouden leven voor hem. En zouden leven bij die woorden: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En daarvoor gebruikt de grote koning niet een bad van mirreolie, zoals aan het hof van Susan. Maar daar, om mij mooier te maken, daar gebruikt hij het bad, het waterbad van het woord voor. Om mij te reinigen, te heiligen, om mij te zalven met de Heilige Geest, zodat ik lekker ga ruiken. Een welriekende reuk tot Gods eer. En zo neemt God ons onder handen. 12 maanden lang, net zo lang, totdat hij zijn bruid, jong en oud, zonder vlek, zonder rimpel voorstelt aan zijn vader. Straks, nog even, dan is het zover. Ik zie de bruidsstoet er al aankomen. Daar komen ze uit alle landschappen, in kleding, rijk gestikt, een koning tegemoet, om hem voorgoed te eren, om voorgoed en altijd bij hem te zijn, voor altijd zijn bruid, voor eeuwig. En kijk wat de koning doet. Zie je het? Hij zet hen de kroon op het hoofd, de kroon des levens. De kroon van het fijnste goud, de erekroon. Want zij zullen de eerkroon dragen. Waarom? Aan de binnenkant van de bruidskleding staat het antwoord. Want daar zijn 2 woorden geweven in de kleding. Genade alleen. Het is door u, alleen, om het eeuwig welbaar. Amen.